Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 119 zingen wij het 62ste vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid, ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid, leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Psalm 119, vers 62. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Numeri en daarvan het 19e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Numeri 19. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 69. Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nummer 19. Weider sprak de Heere tot Mozes en Aaron, zeggende: Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat ze tot u brengen een rode volkomen vaars, in de welke geen gebrek is, in de welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleasa de priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal ze voor zijn aangezicht slachten. En Eleasa de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Voorts zal men deze vaars voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken, en werpen ze in het midden van de brand deze vaars. Daar zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft, zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as deze vaars verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls, tot het water der afzondering, het is ontzondiging. En die de as deze vaars verzameld heeft, die zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert, tot een eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmede ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam eens mensen die gestorven zal zijn aanroert en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël, omdat het water der afzondering op hen niet gesprengd is, zal hij onrein zijn. Zijn onreinheid is nog in hem. En dit is de wet, wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap, waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En al wie in het open veld en die met het zwaard verslagen is, of een dode of een gebeente eens mensen, of een graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof van de brand der ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. Een rein man zal hyzop nemen en in dat water dopen en sprengen het aan die tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn. Insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal den onreine op de 3e dag en op de 7e dag besprengen. En op de 7e dag zal hij hem ontzondigen en hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden en op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, want het heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein. Dit zal hun lieden zijn tot een eeuwige inzetting. En die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan de avond. Ja, al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. En de ziel die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, nummer 19, en daarvan het tweede vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomen vaars, in de welke geen gebrek is, op de welke geen juk gekomen is. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden en deszelfs verband bepalen ons vanmorgen bij de rode vaars. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vereisten voor de rode vaars. In de tweede plaats willen we letten op de verbranding van de rode vaars. En in de derde plaats willen we letten op de reiniging door de rode vaars. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de rode vaars. Onze eerste gedachte de vereiste, onze tweede gedachte de verbranding en onze derde gedachte de reiniging. Gemeente, vorige week hebben wij een begin gemaakt met een prekenserie over de kleuren in de Heilige Schrift. We hebben gezien dat de Heere spreekt op onderscheiden wijzen. De Heere spreekt ook door symboliek. En een van de symbolieken is de kleursymboliek. We hebben een begin gemaakt met de kleur wit. We stonden de vorige keer stil bij de witte muur van de tabernakel. En die muur die predikt Gods heiligheid, Gods reinheid. En u zou er over de kleur wit veel meer te zeggen zijn. Ik overdrijf niet als ik zeg dat er over iedere afzonderlijke kleur wel een prekenserie gehouden zou kunnen worden. Want immers de witte kleur is ook de kleur van de rechtvaardigheid. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de witte keursteen uit het boek Openbaring, die een bewijs was van iemands rechtvaardigheid. Wit is de kleur van de overwinning. We komen dat ook in het boek Openbaring vaak tegen. Wit komt zelfs in een negatieve betekenis voor in de Bijbel. We lezen ook over wit als het gaat over de eigen gerechtigheid van de mensen. Dan is het eigenlijk het spiegelbeeld van de goede betekenis die de Heere eraan geeft. Ik denk aan de wit gepleisterde graven, waar de Heere het hart van de Farizeeën mee vergelijkt. Ik denk aan de witte wand waar de apostel over spreekt. Gemeente, als al die dingen uitgewerkt zouden worden, u begrijpt wel, dat voert te ver. We willen ons beperken bij iedere kleur tot één betekenis in de Heilige Schrift. Daarom maken wij vanmorgen een begin met een nieuwe kleur, de kleur rood. En het is zelfs zo dat die kleur rood ook weer in verschillende nuances in de Bijbel voorkomt. Want de Bijbel spreekt bijvoorbeeld over het scharlakenrood. De Bijbel spreekt over het karmozijn. Soms worden deze woorden ook als synoniemen gebruikt in de Heilige Schrift. Maar het verschil is waar deze kleuren vandaan komen. Karmozijn bijvoorbeeld, dat komt van de vrouwelijke schildluis. Het is een hele kostbare kleur, omdat er heel veel van die luizen nodig waren om die kleurstoffen bijeen te krijgen. We hebben gehoord in de Leidenstijd, gemeente, dat scharlaken komt van de scharlakenworm. Van de rode vrouwelijke worm. Ook een hele dure kleur. Deze kleuren zijn dus in verschillende nuances. Ze komen in de Bijbel voor, zowel positief als negatief. Ik zal u zomaar enkele betekenissen noemen van de kleur rood. Rood is de kleur van de mens. Adam, jongens en meisjes, de eerste mens. Adam, mens, komt van het woord Adam. En Adam is het Hebreeuwse woord voor rood. Het is maar één klinker anders. Adam betekent ook rood. En de kleur rood is een hele bepalende kleur voor de mens. Want ons bloed is rood. En de Heer Jezus moest de menselijke natuur aannemen. Hij moest het bloed van de mens aannemen om te kunnen lijden en sterven. Rood is de kleur van de heerschappij in de Heilige Schrift. Van de macht. En niet alleen in de Heilige Schrift, maar ook in de wereld. Het is heel opvallend dat veel vlaggen van communistische landen en islamitische landen de kleur rood hebben. Dat heeft alles te maken met die symbolische betekenis. Rood is de kleur van de hoererij. Denk aan de grote hoer uit Openbaring die bekleed is met scharlaken. Daarom is rood ook de kleur van de schaamte. Wanneer iemand zijn zonde ziet of zijn onreinheid voelt, dan bloost hij van schaamte. We hebben niet gezongen, maar de Bijbel spreekt over het schaamrood. Rood is ook de kleur van de redding. Rood is de kleur van het leven. Denk aan dat scharlaken snoer van Rachab. Het was de redding voor de verspieders die bij haar waren. Ze werden langs dat snoer in vrijheid gebracht. Dat snoer, dat was ook de redding voor Rachab. Rood is ook de kleur van vuur en daarom de kleur van strijd en verdrukking. De gemeente, u voelt wel dat het onmogelijk is om al die aspecten van de rode kleur na te gaan. Dat zou een hele prekenserie op zich zijn. Wij beperken ons vanmorgen tot de rode vaars. Een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Een heel kardinaal hoofdstuk in het boek Numeri. Boek Numeri waarin het gaat over zoveel ceremoniële wetten. Daar vormt dit hoofdstuk eigenlijk de kern van, zou je kunnen zeggen. Het gaat in Numeri 19 over de dood. En het gaat over de reiniging daarvan. En dat zou ons allemaal aan moeten spreken, gemeente. Want de kiemen des doods dragen wij allen in ons. Dat reinigingsmiddel waar het vanmorgen over gaat, dat hebben wij allemaal nodig. De dood is de straf op de zonde. De dood bandt uit de gemeenschap met God. En dat is heel aangrijpend. En dat strekte in de ceremoniële wet heel ver. Als iemand alleen al een dode had aangeraakt, dan was hij onrein. Als iemand alleen al in de tent gekomen was waar een overledene lag, dan was hij al onrein. Als iemand een gereedschap had aangeraakt dat met een dode in aanraking was geweest, dan was men onrein. En er stierven heel veel mensen bij de kinderen Israëls. Wij weten dat van de kinderen Israëls een ieder die 20 jaar oud was en daarboven tijdens de 40-jarige woestijnreis zou sterven in de woestijn. Gemeente, dat betekent dus dat er iedere week enkele honderden mensen stierven bij de kinderen Israëls. Heel aangrijpend. Dus dat de kans dat men bedoeld of onbedoeld met een dode in aanraking kwam, was heel groot. En wanneer men dat had gedaan, dan was men onrein. Dan werd men buiten het legerkamp gesloten. En die boodschap, die komt tot ons vanmorgen. Het is in het paradijs begonnen. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De mens Adam is verbannen buiten het paradijs en wij met hen. We zijn onrein. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Wij allen gemeente zijn met het bloed, met de dood in aanraking gekomen, al bij onze geboorte. En daarom dat middel, ik hoop dat dat op uw hart gebonden mag worden, dat hebben wij allen nodig waar het vanmorgen in de prediking over mag gaan. Wat was de weg tot de reiniging? Als iemand gereinigd wilde worden, jongens en meisjes, van zijn onreinheid, wat moest hij dan doen? Wel, het eerste wat hij moest doen, dat was naar de priester gaan. Hij moest zijn onreinheid bekennen. Hij moest het vertellen. Hij moest belijden wat er gebeurd was. En dan had de priester hele speciale voorschriften van de Heere gekregen wat er dan met zo'n persoon kon gebeuren. Maar gemeente, u begrijpt, dat was een moeilijke gang om naar de priester te gaan. Om te zeggen dat je onrein geworden was. Het was eigenlijk veel makkelijker om dat te verzwijgen. Want het had hele grote gevolgen als je dat vertelde. Als je dat vertelde, dan werd je buiten de tabernakel gesloten. Dan mocht je binnen die witte wand waar het de vorige week over ging niet meer komen. Als je dat vertelde dat je met een dode in aanraking was gekomen, dan mocht je niet eens meer in het tentenkamp komen. Dan werd je buiten het legerkamp gesloten van de kinderen Israëls. Dus u begrijpt, gemeente, dat er veel Israëlieten waren die helemaal geen zin hadden om hun onreinheid te belijden. Men wilde het stiekem verzwijgen, om gewoon deel te kunnen nemen aan het dagelijkse leven. Maar zonder belijden is er geen verlossing. En ik hoop dat we die boodschap van morgen ook mee mogen nemen, gemeente. Zonder belijden, geen verzoening. David moest zijn zonde belijden. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En Psalm 51, daar belijdt David zelfs de ongerechtigheid waarin hij geboren is. Hebt u het al leren belijden voor Gods aangezicht? Geen belijden, geen beleven, dan is er ook geen reinigingsmiddel. Als wij er niet buiten gesloten worden, zullen we er ook niet binnen gesloten worden. Maar buitenstaanders, daar ligt hier zo'n enorme rijke prediking in de wet van de rode vaars. Want het wijst direct heen, dat zult u begrijpen, naar de Christus der Schriften. Beide sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een vaars. Wat is een vaars? Het woordje vaars is de vrouwelijke vorm van het woordje var. En een var is een stier, een mannetjeskoe. Dus een vaars is een vrouwelijke koe, een koe dus. En waarom moest het een vaars zijn, waarom geen stier? Wat is het verschil tussen een stier en een koe? Een koe kan nieuw leven voortbrengen. Kan een kalfje in zich omdragen, dat kan een stier niet. En daarom die vaars die heen wees naar Christus, die predikte dat Christus leven voort kan brengen. Hij zegt het later tegen zijn discipelen, ik leef en gij zult leven. Als de apostel Paulus in Hebreeën 9 vers 13 en 14 over deze inzetting spreekt, dan heeft hij het over de as van de jonge vaars. Dus het moest een jonge vrouwelijke koe zijn. Jong, nog sterk. De Heer Jezus zou later lijden en sterven als een jonge man. Hij was nog maar 33 jaar. Hij stond als het ware in de kracht van het leven. En deze vaars moest zijn rood. En dat is heel opmerkelijk, want bij de andere offers wordt de kleur van het offerdier niet voorgeschreven. En u begrijpt dat al die offers een soort palet zijn die heen wijzen naar het offer van de Heer Jezus Christus. Ieder offer heeft zijn eigen bijzonderheden, zijn eigen prediking. En zo is het ook met die rode vaars. Het woordje rood is in deze inzetting van belangrijke betekenis. Hier wordt ons iets geleerd wat de andere offers weer niet zo duidelijk laten zien. Het rood van de vaars was natuurlijk symbolisch. Waarom rood? Rood wijst hier op de mensheid van de Heer Jezus Christus. Ik heb het al gezegd, Adam betekent rood. De Heer Jezus moest het vlees en bloed van de mensen aannemen. En daarom de rechter Pontius Pilatus sprak zulke belangrijke woorden toen hij zei: zie de mens, zie Adam. Christus, hij heeft het rode bloed aangenomen om te kunnen lijden en sterven. Maar rood is, dat heb ik u ook al gezegd, rood is ook de kleur van de redding. Zonder bloedstorting geen vergeving, maar in de weg van bloedstorting is er verzoening. En zo predikt deze rode vaars de mensheid, de waarachtige mensheid die de Heer Jezus Christus zou aannemen. Maar het betekent ook de redding die er zijn zal door zijn offer, door zijn bloed. Wat een duidelijke heenwijzing. Die vaars die moest volkomen zijn, mocht geen gebrek hebben, mocht geen kreupele poot hebben, mocht geen blind oog hebben. Er moest volkomen zijn. De kleur, de rode kleur, moest volkomen zijn. Het mocht niet een mengkleur zijn van verschillende kleuren, maar een volkomen rode vaars. Want in het offer, in het plaatsvervangend offer, kan geen gebrek zijn. De Heere kan geen genoegen nemen met een gebrekkig offer. De Heere Jezus, hij wordt genoemd door de apostel Paulus onnozel, onschuldig, heilig, onbevlekt. Als hij niet volkomen was, hij kon het offer niet zijn. En die jonge vaars die mocht nog geen juk gedragen hebben. Waar wees dat heen? Vaak denken wij bij een juk aan de wet, het dragen van de juk van de wet. Maar dat kan de betekenis niet zijn, want de Heer Jezus, zegt Paulus in de brief aan de Galaten, is gekomen onder de wet. Dus het juk van de wet, dat heeft hij wel degelijk gedragen. Maar het juk, dat ziet hier op het juk van de overtredingen. In Klaagliederen 1 vers 14, daar spreekt Jeremia over het juk als het juk van overtredingen die gedragen moeten worden. En dat juk, dat heeft Christus inderdaad niet gedragen. Want hij heeft de wet van de Heere nimmer overtreden. Wat denkt u, gemeente, zullen er vele van zulke rode, volkomen vaarzen geweest zijn onder de kinderen Israëls? Lagen die voor het oprapen? Stond er in iedere stal wel zo'n dier voor het grijpen? Nee, deze rode vaarzen waren uiterst zeldzaam. Bijna niet te vinden. Een vaars die geheel rood is. Ja, een vaars waar de rode kleur ook aan was. Dat was niet zo moeilijk. Maar die geheel rood was, waar geen andere kleuren van de vacht in te vinden waren. De verklaarders zeggen dat was een zoeken als naar een speld in een hooiberg. En in de tijd van Mozes tot de Heer Jezus Christus zijn er maar 9 van zulke rode vaarzen gevonden en geslacht. Dus dat betekent over een periode van 1500 jaar. Het middel ter reiniging, gemeente, dat ligt niet voor het oprapen. Dat wil de Heere daarmee zeggen. Hij koos bijzonder deze zeldzame vaars, het middel ter reiniging. Dat is uiterst zeldzaam. Er is maar 1 middel. Er is maar 1 middelaar ter reiniging. En de vraag is, hebt u die middelaar in uw leven al nodig gekregen? Het brengt ons bij onze tweede gedachte, de verbranding van de rode vaars. Want wat moest er met die vaars gebeuren? Die gevonden vaars, die moest naar Elias, die moest naar Aaron gebracht worden. En Aaron gaf die vaars over aan zijn zoon Eleazar. Merkwaardig, waarom besteedt Aaron het uit aan Eleazar? Waarom mocht Aaron dat zelf niet doen? Omdat het Aaronitische priesterschap niet is het priesterschap van Christus. Het Levitische priesterschap, dat schiet tekort. Dat is de prediking die daarin ligt. De rode vaars wijst heen naar een ander priesterschap. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Christus zou geheel en enig priester zijn. En Eleazar moest die rode vaars uitbrengen tot buiten het leger. Een zichtbare prediking. Daar loopt Eleazar, jongens en meisjes, met die koe. Zie hem gaan langs de tenten van de kinderen Israëls. Hij gaat buiten het legerkamp. Dat betekent daar waar geen tenten meer staan. Waar geen mensen meer wonen. In de eenzaamheid van de woestijn. Waarom was dat? Dat dier dat had toch niks gedaan? Nee, het was symboliek. Zoals de kleur symboliek is, zo is ook de handeling symboliek. Het dier moest buiten de gemeenschap met God en buiten de gemeenschap met de mensen. Zo zou de Heere Jezus buiten de poort leiden van Jeruzalem. De zonde brengt scheiding aan. Het onreine, dat kan niet binnen de witte muur. Maar het moet buiten de gemeenschap met God. Deze vaars nam de plaats immers in van onreine. En daarom deze handeling. En dan aangrijpend, men zal ze voor zijn aangezicht slachten. Die koe moet sterven. Er wordt een mes in de hals van dat dier gestoken, waardoor het dood bloedt. Het rode bloed dat gutst uit het dier. Wat een prediking. Is dat nou nodig? Ja, dat is nodig. Want zonder bloedstorting geen vergeving. De Heere Jezus Christus, hij moet door het zwaard van Gods gerechtigheid gedood worden. Zonder zijn bloedstorting is er geen heiliging. Geen reiniging mogelijk. Het bloed van Christus, dat zal stromen tot verzoening. Maar het zal ook stromen, en dat is wat hier geleerd wordt, het zal ook stromen tot reiniging. Het zal ook stromen tot heiliging. En als dat bloed gutst uit de hals van die koe, moest Eleazar het opvangen in een schaal. En hij moest met zijn vinger nemen van dat bloed. Hij moest dopen in dat warme bloed. En hij moest het sprengen in de richting van de tent der samenkomst 7 maal. Symboliek. Dat rode bloed. Je ziet als het ware de spetters over het volk vallen. Want tussen die plaats buiten het legerkamp en de tabernakel, daar staan heel veel tenten van de Israëlieten. Er zijn heel veel mensen tussen Eleazar en tussen het bloed. Dus dat wil zeggen dat dit bloed niet zomaar vloeit voor één. Maar het wil zeggen dat het bloed vloeit voor de ganse gemeente des Heren. Dat er nog vele zullen zijn die deel zullen krijgen aan zijn bloed. 7 maal sprengen. Getal van de volkomenheid. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel en haar vlees en haar bloed en haar mest zal men verbranden. Dus dat dier dat mocht niet opgegeten worden. Niets van dat dier mocht gebruikt worden, de vacht niet tot kleding en het vlees niet tot voedsel. Waarom niet? Het was onrein. Nee, de vaas was niet van zichzelf onrein, maar de onreinheid was op dat dier overgedragen, de onreinheid van onreinen. En Gods gemeente kan met de onreinen geen gemeenschap hebben. Het vuur van zijn toren verbrandt dat alles. Dat is de prediking die hiervan uitgaat. Het vuur van Gods toren dat verbrandt onze onreine werken. Hoe vroom dat wij ook zijn. Het vuur van Gods gerechtigheid, gemeente, dat laat niets van het onreine over dan alleen as. Hier zien wij wat de onreinen te wachten staat. Hier zien wij hoe God omgaat met zijn rechtvaardigheid en hoe hij omgaat met zijn heiligheid. Buiten zijn gemeenschap en zelfs daar verbrand, verteerd in het vuur. En terwijl dat vuur brandt, moest de priester 3 dingen nemen. Zo lezen we cederhout en hyssop en scharlaken, rood. Niet alleen de var is rood, maar het bloed is rood. En het vuur is rood. Rood is ook de kleur van het vuur. En het scharlaken is rood. Er liggen in deze inzetting eigenlijk heel veel heenwijzingen naar de betekenis van de rode kleur. Hij moest cederhout in het vuur werpen. Wat betekent dat? Dat betekende dat de rode vaars, dat de symboliek van de rode vaars van blijvende betekenis zou zijn. Want cederhout, dat staat voor duurzaamheid en onverderfelijkheid. U weet dat misschien nog vanuit de prekenserie over de ceder, over de bomen, over de cederboom. Het hout van de ceder, dat is hout wat bestendig is. En zo zal de verzoening die uit dit vuur tevoorschijn komt, dat zal een bestendige verzoening zijn. Bovendien in de brand, daar ruikt het cederhout aangenaam. En dat wijst heen naar de liefde, zou je kunnen zeggen, die Christus aan zijn offer zal toevoegen. Zelfs in het vuur van Gods toren, dan verspreidt zijn offeranden een aangename reuk. Omdat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde toe. De priester moest hyssop in dat vuur gooien. Hyssop is een plantje dat gebruikt werd bij reiniging. De kinderen Israël streken met hyssop het bloed ook aan de dorpels. Aan de zijdorpels en de bovendorpel in de nacht van de uittocht. Hyssop, de symboliek voor de reiniging. Psalm 51, we hebben het gezongen. Ontzondig mij met hyssop. Dat betekent uit deze brand die hier woedt, daar zal reiniging uit voortkomen. En scharlaken. Een scharlaken touw of een scharlaken wol of wat dan ook. Maar van scharlaken moest iets geworpen worden. Die bloedkleur die staat voor het leven. Zonder bloed is er geen leven. Als het bloed uit iemand weggutst, dan gutst zijn leven weg. Maar uit deze brand, ongelooflijk, daar zal het leven, daar zal de redding uit voortkomen. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Die priester is niet met de dood in aanraking geweest, alleen met die vrouwelijke koe. Maar het heeft hem al onrein gemaakt. En die andere man die de koe verbrand heeft, die is ook onrein tot aan de avond. Hier zie je hoe nauw dat de Heere het neemt. Zelfs als in overdrachtelijke zin de onreinheid is overgedragen op het offerdier, dan is degene die het offerdier aanraakt al onrein. Het predikt ons het smetteloze wit van Gods heiligheid, gemeente. Het ziet erop dat het Levitische priesterschap onvolkomen is. Dat deze mensen ook verzoening voor zichzelf moesten doen. Er moest een andere priester komen. En daar wijst deze vaars op, die alleen reiniging zal kunnen geven. En dan moet er een derde man komen, en die derde man die nog rein is, die moet de as van de vaars verzamelen. Wat is er van overgebleven? Zo'n prachtig rood dier, zeldzaam. Wij zouden zeggen, blijf eraf. Veel geld waard, alles wat zeldzaam is, dat is heel veel geld waard, wordt weinig gevonden. Maar wat blijft er van over? Een vaatje vol met as, meer niet, verbrand, geheel verbrand. En dan moest er een reine man komen, die zich niet verontreinigd had, en hij moest die as van de grond scheppen en in een vaatje doen. En hij moest die as bewaren op een heilige plaats. Zodat als het nodig was, de priester Eleazar die as kon halen en kon gebruiken om te ontzondigen. Moest bewaard worden. Want nu, gemeente, zo heeft Christus als het ware met zijn hemelvaartsdag zijn as meegenomen. Zijn borgwerk meegenomen naar een heilige plaats. Naar een reine plaats waar de onreinen het niet pakken kunnen. Want dat is ook in de symboliek van deze inzetting. Die onreine, die kon niet komen op een heilige plaats. Dus dat betekent voor een onreine is het reinigingsmiddel onbereikbaar. Je kunt er niet bij. Je zult het van een ander moeten krijgen, een ander moet het brengen. Maar je kunt niet jezelf reinigen. Dat is onmogelijk. Het blijft daar niet liggen buiten die lege plaats, zodat iedereen het zomaar pakken kan, die onrein is. Nee, het blijft verzameld in een heilige plaats. En de as van zo'n vaas is blijkbaar voor lange tijd voldoende geweest. Ik heb u gezegd dat er van Mozes tot Adam 9 vaarzen zijn geslacht. Dus dat betekent dat de as van één van zo'n vaas voor honderden jaren voldoende was. Dat ziet op de rijkwijde van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Velen, velen zullen daarin mogen delen. Velen zullen door hem gereinigd worden. O, de genoegzaamheid van de verdiensten van de Heer Jezus Christus is onuitsprekelijk. En zo heeft de Heere een middel uitgedacht. Zo heeft de Heere een weg gewezen waarin onreinen gereinigd kunnen worden. En voor wie krijgt dat nou betekenis? En hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe wordt iemand nou door die rode vaars geheiligd? Wel, daarvan spreekt onze derde gedachte. Je zou dat de toepassing kunnen noemen. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73 en daarvan het 7e en het 14e vers. Zo heb ik dan vergeefs gestreen, mijn hart gezuiverd en gebeen. Vergeefs heb ik in reine plassen van onschuld mijn hand gewassen. En wat er verder volgt, 73 vers 7 en 14. gedachte de reiniging door de rode vaas. Gemeente, voor wie heeft dit nou betekenis? Voor onreinen. Voor wie krijgt Christus nu betekenis? Voor onreinen. Niet voor farizeeërs. Want die weten niet van hun onreinheid. Die hebben aan de buitenkant hebben ze de zaak wit gepleisterd. Maar dat ze van binnen vol dorre doodsbeenderen zijn, hebben ze niet in de gaten. Voor wie krijgt dit nou betekenis? Voor mensen die hun doodstaat inleven. Voor mensen die midden in de dood liggen, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. En hoe gaat dat dan? Hoe wordt dat middel dan toegepast? Wel, dat heeft de Heere ook geschreven, hoe dat precies moest gaan. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Dat is wat? 7 dagen. Stel je voor, je moeder is gestorven. Je was erbij toen ze haar laatste adem uitblies. En dan? Nou, dan moet je naar de priester gaan. Dan moet je zeggen dat je onrein bent. En dan kun je niet bij de familie blijven in die werk. Kunt u begrijpen dat er mensen zijn, gemeente, die dachten, ik zeg het niet. Veel mensen verzwegen hun onreinheid. Want als je het zegt, dan heeft dat gigantische gevolgen. Ja, als je het niet zegt ook. Maar daar wilden de mensen blijkbaar niet altijd aan denken. Je moest het belijden. Je moest het bekennen. En wat gebeurde er dan? Ja, dan kreeg je verzoening. Nee, zo staat dat er niet. Wat gebeurde er dan? Als iemand onrein was, dan werd hij in de wachtkamer gezet. Dus het was niet zo even naar de priester en gereinigd worden en met dezelfde gang weer terug. Nee, iemand die bij de priester kwam, die werd door de priester gewezen naar buiten het tentenkamp. En daar moest hij in de eenzaamheid verblijven 3 dagen. 3 dagen. Er wordt wel eens gezegd, gemeente, het begint niet met Christus. En dat heeft de Heer hier ook heel duidelijk laten zien. Het begint niet met Christus. Ja, tuurlijk, het leven, het nieuwe leven vloeit voort uit Christus. Dat wel. Maar het leren kennen van Christus, het benodigen van Christus, daar begint het niet mee. Als iemand zijn onreinheid leert kennen, dan komt hij in de wachtkamer te zitten. En wat is nou het doel van die wachtkamer? Waarom gaat die priester dat nou niet oplossen gelijk? Want er is toch as genoeg? Omdat die persoon anders de waardij niet begrijpt van die as. Die 3 dagen die waren nodig om te leren de gruwelijkheid van de dood. De verschrikkelijkheid van de scheiding die gekomen is. En de noodzaak van het middel. Men moest dat diep inleven. Men moest gaan beseffen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Die eerste dagen gebeurde er niets. En die persoon die verlangde naar huis. Kun je begrijpen? Die persoon die verlangde naar de familie. Die persoon die verlangde, ja, als het goed is, naar het huis des Heren. Want dat is lang, 3 dagen niet naar het huis des Heren. Als je hart daar ligt. Als je de gemeenschap met God niet missen kan. Kijk, dat moest ingeleefd worden, afgesneden te zijn van de gemeenschap met God en de gemeenschap met de mensen. En het zelf niet op te kunnen lossen. Er zijn veel mensen, gemeenten, die lossen het op. Die sprengen de as van de rode vaas. Die zeggen, mensen, er ligt genoeg, schep het op. En nee, zo werkt het niet. Het ligt in een reine plaats, daar kan een onreine niet komen. Daar mag een onreine niet komen. Je kunt de toepassing niet zelf maken, wachten. Meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer, 3 dagen zijn lang. Hoopt op de Heere, gij vrome, is er al in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Had beter zijn mond kunnen houden, die man, dan had het geen problemen gegeven. Ja, dat zal later wel blijken, welke problemen het dan geeft. Veel mensen zijn nooit buitenstaander geworden. Ze hebben nooit hun onheiligheid ingeleefd. Ze durven zo aan het avondmaal te komen, zonder ooit buiten gestaan te hebben. En het geeft geen problemen. Ja, het geeft wel problemen straks, als het ontdekt zal worden. Maar dat zullen we hier ook zien. Maar gelukkig mens, gemeente, die weet wat het is om het in te moeten leven. En op de 3e dag, dan wordt hij ontzondigd. Daar wordt het middel ter verzoening, ter heiliging aangebracht. En als dat niet gebeurt, op die 3e dag... dan zal hij straks op de 7e dag ook niet rein zijn. Dus die 3e dag is heel onmisbaar. Weet u wat het is om met die as van de rode vaars in aanraking te komen? Er is nog iets wat moet gebeuren, dat mogen we niet over het hoofd zien. Alles heeft een betekenis. En dat is dat die as van de rode vaars, die moest gemengd worden met water. Door de priester, met levend water. Dus, jongens en meisjes, het werd gemengd, het werd geroerd door de priester, as en dan water erbij. Levend water, dat wil zeggen, water niet uit een put, want dat is dood water, dat bederft. Maar uit een springader, uit een bron. Nou, waar haal je dat vandaan in de woestijn? Dat is ook niet eenvoudig. En toch, dat moest er zijn, dat levende water, dat wijst op de Heilige Geest. Dus stel je voor dat iemand die as in handen zou krijgen. En stel je voor dat iemand dat over zijn huid zou wrijven. Was hij nog niet rein. De as alleen is niet genoeg. Wat zegt u, is de verdienste van Christus niet genoeg? Nee. Bij de verdienste van Christus moet het water van de Heilige Geest. Dat wil de Heere hier leren. En zonder het water van de Heilige Geest gaat er geen reinigende kracht uit van de as van de rode vaars. Wat een prediking, gemeen, wat duidelijk. Wat heeft de Heer toch heel duidelijk laten zien wat er nou nodig is. Hoe het nou beleefd wordt in het leven der genade. De wachtkamer in. Wachten op het middel. En reken maar dat iemand die naar de tent van de samenkomst verlangde, daar sterk naar verlangd heeft. Inleven wat de dood voor gevolgen heeft. En dan de kracht van dat levende water te ervaren in je leven. Kent u er iets van? Want de priester moest het sprengen. Wat betekent dat? Dat sprengen, dat ziet op, ja, op de prediking zou je kunnen zeggen. De prediking wordt door de apostel Paulus genoemd de bediening der verzoening. Dus waar doet de Heer nu de kracht ervaren van de verdiensten van Christus? In zijn huis, onder de prediking, door de arbeid van zijn knechten. Hebt u zo de druppels wel eens op u voelen neerdalen? Hebt u de kracht van de reiniging van het bloed van Christus wel eens mogen beleven? Dan was u als een onrein in de kerk. Dan hebt u geprobeerd met Asaf in de reine plassen van uw vrome verdienst uw handen te wassen, maar het was u niet gelukt. Dan hebt u in de wachtkamer gezeten. Dan hebt u uitgezien naar de kracht van zijn verdiensten. En wat is het dat groot als dat persoonlijk ervaren mag worden, gemeente. En als dat dan gebeurd is, wat dan? Nou ja, dan ben je rein. Dan mag je naar huis, dan ga je naar het huis des Heren, dan is alles opgelost. Nee. Dat is pas met de zevende dag. Zeven is het getal van de volmaaktheid. Dus die persoon die bleef in de wachtkamer 7 dagen. Waarom? Om in te leven, gemeente, wat Gods kinderen moeten inleven, ook als ze de kracht van de reiniging in hun leven hebben ervaren, dat ze zondaren blijven, ook na ontvangen genade, tot hun laatste snik toe. Je zou kunnen zeggen, die zevende dag, die ziet op de volkomen reiniging, dus dat is hun sterfdag. Dan pas zal de reiniging van Christus bloed volkomen worden toegepast. Het gaat hier niet over de rechtvaardiging, want de rechtvaardiging die wordt toegepast al in het leven, volkomen. Maar het gaat hier over de heiliging, de reiniging. En de reiniging in dit leven is nooit volkomen. Gods kinderen, ze blijven altijd de scheiding inleven. Gods kinderen blijven hun hele leven in de wachtkamer, als het ware. Omdat het heilig is boven. En daar kunnen zij niet komen tot ze geheel gereinigd zijn. Er komt een dag, dan mogen ze naar huis. Maar er zijn 4 dagen nodig hier op deze aarde om in te leven. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees geopenbaard zou worden. Dat is de betekenis van die wachtkamer. Die wachtkamer die leert uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. In die wachtkamer leren ze uitzien naar de verlossing van de oude mens. Wat zal dat zijn? Wat gaat er in zo'n hart om van zo iemand, gemeente, die de kracht van dat water, hij heeft de druppels op zijn lichaam gezien, hij heeft het stof zien wegspoelen. En dan toch in te moeten leven, onrein te blijven, uit te zien naar de volkomen reiniging. En dat leert de Heer nou door mensen die zichzelf ook weer moeten reinigen. Want die man die ook het water gesprengd heeft, je zou zeggen dat is toch rein water. Maar die man die het water gesprengd heeft, die moest zich daarna ook weer reinigen. Dus het zit hem niet in wie dat het doet. Het zit hem niet in de waardigheid van de ambtsdrager. De Heere gebruikt mensen in de dienst der prediking die ook arme zondaren zijn. En die met Jesaja moeten zeggen, wee mij dat ik een man ben van onreine lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. En wiens bediening de Heere toch wil gebruiken om zijn volk de kracht van Christus bloed te laten beleven. Zelf blijven ze onreinen. Het middel dat bezit geen reinigende kracht, nee. Alleen het bloed van Christus zelf waar dit heen wijst. Gemeente, hoe droevig loopt het af met degenen die het verzwijgen. Die het niet belijden. Die geen schuldenaar worden voor God. Die er niet buiten gesloten worden. Die zichzelf voordoen als vrome farizeeërs. Wat loopt het slecht af. Want wat zegt de Heere van hen in het 20e vers... Hij is onrein en hij moet uitgeroeid worden uit het volk. Dus er zijn heel veel vrome mensen, heilige mensen, die straks uitgeroeid worden. Mensen die hier de heiligheid van God niet gekend hebben en hun eigen onheiligheid niet, die zich bij Gods kinderen gerekend hebben, die nooit in de wachtkamer gezeten hebben en die straks ontdekt zullen worden aan hun gruwelijke melaatsheid en buitengeworpen zullen worden, buiten de lege plaats. Daar is het vuur der verbranding. Daar is de hel, zouden we zeggen. Dat is de plaats ook van vrome mensen, gemeente, die hun onreinheid niet hebben ingelijfd. Maar in Gods huis, dat is het uitzien. De gemeenschap met God, dat is het uitzien van buitenstaanders. Dat is het uitzien van onheiligen. Dat is het verlangen van arme zondaren die hier moeten inleven. Dat hun onreinheid nog zo aanwezig is. Dat hun heiligheid niet volkomen is, maar die toch mogen weten vanwege het bloed dat er een moment zal komen dat ze naar huis mogen. Gereinigd en geheiligd door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Amen.